Welkom allemaal. Ja, dat thema van vanavond, Hendrik noemde het net al eventjes. Ik wil alleen maar aardig zijn, het stellen van grenzen. Dat is een heel actueel thema, denk ik. En iemand die alleen maar aardig wil zijn, die loopt de kans zichzelf een beperking op te leggen. En dreigt ook aan zichzelf voorbij te gaan. En op de plaats van aardig zijn zou je ook kunnen invullen vriendelijk, lief, geaccepteerd, leuk of zelfs normaal. Dat stellen van grenzen, dat heeft alles te maken met jezelf durven en kunnen zijn. Want zolang je je nog druk maakt over hoe andere mensen over je denken, kun je onmogelijk helemaal vrij jezelf zijn. Jezelf worden, jezelf zijn, dat is één van de geestelijke opdrachten in ons leven hier op aarde. We zijn immers allemaal als unieke wezens geschapen en mogen allemaal, ik ga nog zingen ook merken, mogen we stuk voor stuk dat unieke, volgens mij galmt die een beetje, ja. Moet ik nog test praten? Volgens mij is het goed zo. Ik zei dus, we zijn allemaal unieke wezens. En we mogen allemaal iets van het unieke van onszelf ook laten zien. En om dat unieke van onszelf de ruimte te geven, is het noodzakelijk grenzen te stellen aan onze eigen egokrachten en aan die van anderen. Dat stellen van grenzen kun je trouwens ook vanuit het ego doen. Daarover gaat mijn verhaal van vanavond niet. Vanavond wil ik proberen te laten zien dat dat stellen van grenzen ten diepste een heilige opdracht is die we hebben meegekregen. Maar ik zal ook proberen een aantal valkuilen te laten zien die ons verhinderen die grenzen op een zuivere manier te stellen. Want doen we dat niet, dan blijft dat nooit zonder gevolgen. Want het wezenlijke van onszelf kan op die manier ondermijnd raken. Daarom is dat stellen van grenzen ook niet alleen maar vrijblijvend. Het hoort bij de verantwoordelijkheden van ons leven. En het is veel meer dan alleen maar assertief zijn. Het is een innerlijke basishouding waar het om gaat. Ik hoop dat dat in mijn verhaal vanavond voldoende tot uitdrukking zal komen. En verder hoop ik dat we vanavond ook iets mogen voelen van Gods liefdevolle kracht die onder ons en in ons is. Van zijn geest die ons ook in staat wil stellen die grenzen op een zuivere manier te stellen. Want liefdevolle grenzen zijn altijd beter dan grenzeloze liefde. Wat ook met dat stellen van grenzen samenhangt, dat is het verschijnsel burn-out en overspannenheid. In onze opgejaagde samenleving zijn deze dingen aan de orde van de dag. En het is duidelijk dat in een burn-out iemand als het ware een halt wordt toegeroepen om niet langer aan zichzelf voorbij te gaan. Het is dus indirect een oproep om grenzen te stellen. Ze worden geroepen zichzelf serieus te nemen, rekening te houden met hun eigen innerlijke behoeften en ook de signalen serieus te nemen die ze ervaren. Het overkomt ons waarschijnlijk allemaal wel eens dat we ergens ja op zeggen terwijl we diep van binnen nee bedoelen. En we stemmen misschien allemaal wel eens ergens mee in, terwijl we achteraf dit liever niet hadden gedaan. Of dat we het ergens niet mee eens zijn en dat we om de lieve vrede te bewaren onze mond maar houden. We willen mensen ook niet teleurstellen, immers. Waarom hebben mensen dat zo nodig? Dat leuk en aardig gevonden te worden, geaccepteerd te worden en voortdurend ook bevestigd te worden. Dat hangt heel nauw samen met het beeld dat we van onszelf hebben, ons zelfbeeld. En om die grenzen dus op een goede manier te kunnen stellen, zullen we dat zelfbeeld ook helder onder ogen moeten zien. Wat is daarmee gebeurd? En hoe heeft het zover kunnen komen dat jouw geluk afhangt van hoe de ander tegen je aankijkt? Dat zijn hele cruciale vragen. En heel vaak zit daar een hele diepe pijn achter verborgen. Een gekwetst en geschonden zijn van je wezen. Want je bent de moeite waard om beschermd te worden. En zolang je jezelf niet de moeite waard vindt, dan zal het stellen van grenzen je heel erg moeilijk afgaan. En nogal wat mensen die mijn praktijk bezoeken, die vinden zichzelf absoluut niet de moeite waard. Ze hebben een laag zelfbeeld. En doordat ze op een veroordelende, minachtende of vernederende manier naar zichzelf kijken, verzuimen ze heel vaak die grenzen te stellen. Iemand die zichzelf niet respecteert, die kan onmogelijk respect van zijn of haar omgeving verwachten. Want we zijn zoveel meer dan mens alleen. We dragen allemaal die spirituele bron van liefde, wijsheid en kracht in ons mee. En zijn we een stuk van die grote liefde. En die spirituele dimensie die jij ook bent, die mag je niet ontkennen. Het is ook met recht zonde te noemen als je die dimensie in jezelf ontkent. Want het is de bedoeling, welkom, kom erbij, als er nog een stoel is, daar is nog een plek vrij. Okay. Het is de bedoeling dat je steeds meer afdaalt naar dat heilige, naar dat fundamenteel goede in jezelf. Er oog en oor voor krijgt en dat stuk ook ruimte geeft in je leven, ieder op zijn unieke manier. En doordat jij aandacht en ruimte schenkt aan dat stuk in jezelf, aan dat zuivere licht uit God, dan zal dat ook kunnen groeien in je leven. Want dat licht, dat wil heel ons mens zijn ook doordringen. En zolang je dus alleen maar als mens ziet, dan mis je eigenlijk je doel, dat heilige dat je ook bent. En u merkt het al, om die grenzen te stellen, moet die spirituele dimensie dus gezien worden. Want zolang dat stellen van grenzen niet spiritueel gedragen wordt, dan blijft het ergens aan de buitenkant haken. Ja, ieder geloof kent zo zijn dogma's en veronderstellingen. En een van de oude aannamen en kerkelijk gepredikte aannamen, dat is van het traditioneel christelijk geloof, een boodschap die eeuwenlang is gebracht, is dat je jezelf moet wegcijferen omwille van de ander. Met andere woorden, vanuit die visie is jouw naaste veel belangrijker dan jijzelf. Ook in de hedendaagse moderne spiritualiteit speelt het wegcijferingsdogma een behoorlijke rol. Zo merk ik telkens weer. En het zit in diepere lagen dan we erkennen. En daarmee is die invloed ook des te venijniger. Jezus die leerde ons een oude universele wet. Hij zei, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. En daarmee, zo zei hij, is de hele wet volbracht. Met andere woorden, al die andere regeltjes en wetten, die hangen daaronder. En die willen ons eigenlijk niks anders zeggen, niks anders leren dan liefde alleen. Voor onszelf, voor onze naaste en boven alles voor God. Allereerst mogen we God lief hebben boven alles. De bron van alle leven, de Allerhoogste, de Schepper van het leven, van alle dingen. En die naaste, die mogen we lief hebben als onszelf. Die laatste twee woorden van die zin, die worden dikwijls domweg over het hoofd gezien. Het is soms net of we die twee woorden als onszelf niet goed kunnen lezen. Alsof we in een plotselinge roes van woordblindheid terechtkomen en dat het niet tot ons doordringt. Ik durf het als volgt te interpreteren. De liefde die ik kan opbrengen voor mijzelf mag ook de maatstaf zijn voor de liefde die ik aan de ander wil schenken. Het is dus een kwestie van evenwicht. Een zuivere balans tussen mijzelf en de ander. En pas wanneer ik die woorden van Jezus zo kan verstaan, dan ligt die universele wet in mezelf op. Dan kan ik voelen wat ermee gezegd wil worden. Het betekent allereerst dat ik niet onverschillig mag zijn naar mezelf toe. Ik doe ertoe. Ik mag niet aan mezelf voorbij gaan terwille van de ander. Het fijnzinnige evenwicht tussen elkaar. Ja, ons geweten speelt ook een enorme rol in dat stellen van grenzen. Schuldgevoelens kunnen ons daar heel goed van weerhouden. Schuldgevoelens laten ons soms dingen doen die we eigenlijk niet willen. Schuld is altijd een hele slechte raadgever. En het brengt mensen soms letterlijk tot geestelijke zelfkastijding. Het geweten is bovendien een heel merkwaardig fenomeen als je er goed naar kijkt. Kijk, ons geweten heeft een hele belangrijke functie. Het wil ons ervan weerhouden om verharde egoïsten te worden die aan de behoeften van andere mensen voorbij gaan. Dan slaan we door naar het ene uiterste. En soms brengt ons geweten, ons ego, er ook toe om een offer te brengen aan de ander. En dat kan heel goed en heel mooi zijn. Mits dit offer werkelijk, bewust en vanuit geestelijke vrijheid gebracht wordt. Sommigen zeggen dat ons geweten de goddelijke vonk is. Het is mij iets te kort door de bocht. Het ligt volgens mij niet helemaal zo eenvoudig. Als ik namelijk als kind geleerd heb dat het zondig is om op zondag te gaan voetballen, dan zal ik ongetwijfeld een groot deel van mijn leven met een knagend schuldgevoel achter de bal aanrennen op zondag. En als mij geleerd is dat het Gods wil is, dat ik mezelf volgehangen met explosieven laat exploderen op een druk bezette markt, dan is het blijkbaar mogelijk dat mijn geweten hier vrede mee krijgt. We moeten dat niet onderschatten. Die voorbeelden, die twee die ik net noemde, de twee uitersten, die maken voor mij het volgende duidelijk. Door een vergroeid geweten kunnen we zowel gebukt gaan onder valse schuldgevoelens, of juist voorbij gaan aan de wet van de liefde die Jezus ons leert. En om hier helderheid in te krijgen voor onszelf, dan zullen we moeten inzien dat ons menselijke en deels aangeleerde geweten slechts de helft is van het geweten van wat het zou moeten zijn. Er is ook nog een goddelijke component. Je zou het de min- en de pluspool kunnen noemen. Die goddelijke component, de geest Gods, die staat los van onze opvoeding en aangeleerde waarden, normen en denkpatronen. Het menselijk geweten wil ons wel naar het goede leiden, maar is beperkt en ook manipuleerbaar, zo hebben we in de voorbeelden gezien. En goede bedoelingen van ons menselijk geweten, die hebben niet altijd goede gevolgen. Niet voor niets wat er was gezegd, hè, dat de weg naar de hel geplaveid is met goede bedoelingen. Dus dat is allemaal heel relatief. Er is duidelijk meer nodig dan alleen dat aangeleerde geweten. We moeten dus uitreiken naar het hogere, naar het goddelijke geweten. En zo zijn er dus twee polen die elkaar aantrekken en die samen die bundeling van energie vormen. Daar is het waar ziel en geest ook in elkaar opgaan. Het is ook de engelenwereld die aan ons werkt. Die probeert die verbinding te stimuleren tussen die twee. Door ons de nodige lessen te geven die ze als waterdragers uit de goddelijke bron direct bij ons brengen, niet vertroebeld door het menselijke denken. En zij zijn het die ons dat onderscheid ook leren zien. En dat is natuurlijk een leerproces wat we gaan met vallen en opstaan en dat mag ook best. En zo zou een engel je dus rustig kunnen laten voetballen op zondag. Ik noem maar een voorbeeld. Het is ook belangrijk dat we afgestemd raken op die wereld, omdat zij ook de opvoeders van ons geweten zijn, die de goddelijke geest, die doorbraak van de geest in ons willen stimuleren. Ik zeg ook altijd, het contact met de engelenwereld, hè, zoals we dat ook tegenwoordig op televisie zien, zonder ergens over te willen oordelen, voor mij staat bovenaan dat de doorbraak van de geest in ons, ons directe contact met God, het doel moet zijn van het contact met de geestelijke wereld. Het mag nooit een doel op zich zijn. Want in de geest vinden we de directe verbinding met God ook weer terug. En deze geest die straalt liefde, vrijheid en ruimte in ons uit. En in die vereniging met de geest mogen we onze eigen unieke weg ook gaan. Mogen we eenlingen worden. En een ander kan ons niet langer de les lezen voor wat nou goed voor ons is en wat niet. De engelenwereld geeft ook geen pasklare antwoorden. Tenminste volgens mij niet. Er is een diep respect voor onze vrije wil, voor onze eigen ontwikkeling. Ik zeg altijd wel, op het moment dat je in contact staat met de geestelijke wereld en je moet van alles, dan is het oppassen geblazen. Dan kan het zijn dat je de verkeerde bron hebt aangeboord. Een dik jaar geleden heb ik besloten om een baan bij de Belastingdienst op te geven. Om helemaal hiervoor te gaan, waartoe ik me geroepen voel. En ik had die tijd daarvoor al meerdere keren om duidelijkheid gevraagd. Van nou, zeg het maar, wat is de bedoeling? Ik volg. En dat meen ik ook oprecht zo. Maar ja, zoals het zo vaak gaat, ongevraagd krijg je allerlei dingen vanuit de engelenwereld binnen. En als je dan een keer met zo'n stellige vraag zit, dan blijft het stil. En dan moet je het blijkbaar ook zelf uitvogelen. Dan moet je zelf naar het antwoord toegroeien. Moet je het opdelven uit jezelf. En ik had op een avond een telefoongesprek met een goede vriend van me. En dat ging over wat is nu goed en wat is nu fout. Nou, natuurlijk kun je daar nooit een algemeen antwoord op geven. Dat gaat veel dieper dan alleen een uiterlijk antwoord. En later in de stilte werd me duidelijk gemaakt dat de mens ertoe geroepen is die dingen uit zijn leven te verbannen die tussen hem of haar en God in komen te staan. Die dus disharmonie opwekken in jezelf. En er werd bijgezegd, heel duidelijk, wat die dingen zijn kunnen wij niet bepalen. Dat kunnen je medemensen niet voor je bepalen. Dat bepaalt God niet eens. Dat kun jij alleen zelf. Zelf moet je dat zien te vinden. En toen kwam al gauw de Belastingdienst bij me boven. En het bevalt goed dat ik er niet meer ben. En zo zie je dat de geestelijke wereld ons wel heel graag wil helpen bij onze keuzes, maar dat we uiteindelijk wel zelf moeten beslissen. De vrije wil is het hoogste goed wat we van God hebben meegekregen. Geen hapklare brokken, maar hele subtiele aanwijzingen die ons willen stimuleren in onze eigen geestelijke groei. En via Lorber worden we eigenlijk ook continu aangemoedigd, hè, om die innerlijke bron in onszelf, de geest in ons, te laten spreken. Daartoe door te dringen. De normen en waarden van onze maatschappij die kunnen ons ook nogal belemmeren onszelf te zijn. Het maatschappelijke beeld van wat normaal is, dat kan een behoorlijke invloed hebben op ons menselijk leven. En dat beeld dat hangt af van de cultuur en de tijd waarin we leven. Het is dan ook geen vaststaand beeld. Het verandert als een modeverschijnsel met de tijd mee, de tijdgeest. En de maatschappij die creëert daarmee ook een verwachtingspatroon waaraan mensen denken te moeten voldoen. En zodra je dit tot het doel van je leven maakt om aan dat doel te beantwoorden, dan lever je altijd een stuk van jezelf in. En hier geldt ook, waarom ben je bereid dat offer te brengen? Waarvoor doe je dat? Wat wil je van de wereld, van de maatschappij waarin je leeft? Ook hier komen meestal diezelfde antwoorden weer naar voren. Geaccepteerd worden, bewonderd worden, gewaardeerd worden. En nou is er op zich niks mis mee dat je het fijner vindt in de smaak te vallen bij andere mensen dan dat je uitgespuugd wordt. Maar het gaat er wel om jezelf af te vragen welk offer ben je bereid daarvoor te brengen. Hoeveel gewicht kan je daar aan toe? Het beeld van wat de maatschappij van je heeft, dat kan zo belangrijk voor je worden dat je bereid bent aan jezelf voorbij te gaan. En in die zin vormt het ideaalbeeld van de maatschappij ook een afgod die ons heel makkelijk kan afbrengen van het heilige dat we in ons meedragen. En dan word je dus een slaaf van het systeem. Welke kant je trouwens ook kiest, een offer zul je altijd moeten brengen. Kies je voor jezelf, dan stuit je op weerstand van de wereld om je heen. Of dat nou in de vorm van afkeuring of tegenwerking is, dat maakt niet uit. Kies je voor jezelf, of kies je voor de wereld, dan verlies je een stuk van jezelf. Nog een voorbeeld. Als je wat stil bent in gezelschap, je bent niet zo'n prater, dan vragen mensen al gauw van wat is er toch met je aan de hand? Alsof er iets mis is, als je wat rustig en stil bent. Het is vaak de toon achter die vraag die wat weerstand in me oproept. En misschien heb je gewoon geen zin om te praten en ben je liever wat stil. Want stel dat je niet zo'n prater bent en je voelt dat het hele gezelschap wel van je verwacht dat je een prater bent. Dan klap je toch helemaal dicht. En dan komt er geen woord meer uit je mond. Het is vaak de beklemming van de sfeer die daar dan voor een deel de oorzaak van is. En daarom zouden we als groep ons meer ongedwongen moeten opstellen. Maar ook als individu tegenover mensen, naast mensen die wat minder praterig zijn. Want er zijn best veel mensen die hiermee worstelen met het stuk. Maar de groep waarin je bent en de sfeer waarin je bent, die kun je niet zomaar in je eentje veranderen. Maar wat kun je dan wel veranderen? Waar kun je wel invloed op uitoefenen? Het antwoord is op jezelf. Op wat het met je doet als je denkt dat je anders bent dan de anderen. Dat kun je onder andere doen door te stoppen voor anderen te denken. Want wat ze denken zul je nooit weten. Dus dat stuk kun je net zo goed overslaan. En als je je dan ongemakkelijk voelt en je let op jezelf, dan zul je misschien merken dat je het liefst weg zou willen vluchten. Zonder dat iemand het opmerkt. Oplossen in het niets. En eigenlijk is dat nu precies wat je op die momenten aan het doen bent van binnen. Je gaat weg uit contact met jezelf, met de omgeving. Je aandacht zoekt een uitweg uit die ongelukkige situatie. Maar daarmee verlies je ook het contact met jezelf en zul je je steeds ongemakkelijker gaan voelen. Want zolang je niet in contact met jezelf en met die diepe bron van de geest in jezelf staat en met de omgeving, zul je ook weggaan bij je innerlijke kracht. En dat ga je ook uitstralen, waardoor je weer overheersende types naar je toe trekt. Zo is dat een psychologische wisselwerking tussen mensen die heel vaak optreedt. Het gaat er dus om jezelf te accepteren, zodat je wat minder afhankelijk bent van de acceptatie van de ander. En voor wie stil is, die kan ook eens heel bewust stil zijn in de groep en dat gewoon laten zijn. Dan kom je bij je kracht. En dan zie je ook dat het heel wat anders doet met die mensen om je heen. Daarmee nodig je ook die ander uit tot een stukje rust en stilte. Dan maak je dus van je zwakte je kracht. Ja, de eenvoud, hè, waar het eigenlijk om gaat. Eenvoudig zijn, één zijn. Eén zijn met jezelf. Onverdeeld. Eenvoud is een eigenschap die lang niet altijd maatschappelijk gewaardeerd was. Maar juist daarom mag je van die waardevolle eigenschap, het is echt een goddelijke deugd, een bewuste kracht maken die anderen hier ook toe uitnodigt. En dat kan dus in de vorm van niet zo'n prater zijn, een beetje rustig zijn, dat kan heel goed. Je hoeft ook niet overal uitbundig enthousiast over te zijn. Dat kan trouwens helemaal niet. Kijk, zodra mensen enthousiast over iets tegen je aan gaan praten, dan kan de verleiding groot worden om hier ook maar enthousiast op te gaan reageren, om die ander niet teleur te stellen. Maar als je geen enthousiasme kunt voelen, probeer het dan ook niet te laten zien, want dan ga je masker dragen. Durf eerlijk te zijn, dan krijgen de mensen ook je echte gezicht te zien. En dat is ook een vorm van grenzen stellen. Wees dus echt. Door onecht te zijn en je voortdurend te plooien naar de omgeving, zul je waarschijnlijk ook die waardevolle mensen mislopen met wie je een echte band zou kunnen opbouwen. Wat je trouwens ook heel vaak ziet, is dat wanneer mensen te aardig zijn tegenover anderen, ze juist keihard zijn voor zichzelf. En hoewel ze dat oude godsbeeld van de straffende God menen te hebben losgelaten, gedragen zichzelf als een straffende God tegenover zichzelf. Stel dus ook grenzen aan de hardheid tegen jezelf. Kijk met de ogen van Christus naar jezelf. Natuurlijk, we mogen leren onze emoties en onze aardekrachten, onze egokrachten te beheersen. Beheersen wil dus ook zeggen er als een heer over zijn. Die emoties mogen niet leidend worden, maar ze mogen er wel zijn. Dus om ze nu met hardheid te gaan onderdrukken, dat schiet niet op. Wees er een heer over. Geef ze een plek, onderken ze in jezelf, maar ze mogen er wel zijn. Ik moet even de tijd een beetje in de gaten houden. Wat mezelf betreft, dat jaren geleden, ik kon in het verleden ook nogal behoorlijk hard zijn voor mezelf. En dat ik bepaalde karaktereigenschappen moeilijk kon accepteren. Ik kan bijvoorbeeld nog wel eens een beetje stekelig zijn. Een beetje stekelig reageren. En op een gegeven moment, toen kreeg ik een droom. En in die droom zag ik kleine egeltjes lopen. En ik lag daar met een groot geweer op te schieten, op de arme diertjes. Zou ik het echt niet doen, hoor. En dan komt er een goede vriend van me aangelopen en die zegt, waar ben je mee bezig? Ik denk, jeetje, wat ben ik aan het doen? Ik denk, dit wil ik helemaal niet. En toen ik wakker werd, toen kreeg ik er in de gaten. Die egeltjes, dat zijn je eigen stekeligheden die je probeert te vermoorden. Doorbreek die dualiteit nu eens door er met de ogen van Christus naar te kijken. Met een stukje mildheid, als een onderdeel van jezelf. De egels mogen niet de baas worden, maar ze mogen er wel zijn. Dat vond ik een hele mooie droom. Er zijn dus een paar valkuilen op dat gebied van het stellen van grenzen. Eentje heb ik al even kort genoemd, het denken voor anderen. Daar is een woord voor, het denken voor anderen. Mindfucking. Dat vind ik ook wel een goeie. Gedachten over hoe anderen over je denken zijn net jonge konijnen. Ze gaan met elkaar aan de gang. En er worden steeds nieuwe gedachten geboren. Die vervolgens ook weer met elkaar bezig gaan. Waar ook weer jonge gedachtjes uitkomen. En zo ontstaat er een overbevolking van gedachten in je hoofd. En zie je door de bomen het bos niet meer. Daar word je niet gelukkig van. Je vult de gedachten van de ander in. Maar je zult het altijd mis hebben. Je verlaat jezelf om in de huid van die ander te kruipen. En daarbij verlies je ook je aarding. Je reikt als het ware energetisch uit naar de ander. En raakt daarmee het contact met jezelf en met de geest in je helemaal kwijt. Een tweede stelling. Ik kan er niet tegen om gekwetst te worden. Als mensen in hun vroege leven heel ernstig gekwetst zijn, niet gezien zijn, hun gevoel beschadigd, geschonden is, dan kan er een hele diepe angst ontstaan om ooit opnieuw weer gekwetst te worden. Het kwetsbare ikje trekt zich terug uit de wereld en verschuilt zich op de bodem van de ziel. En voor dat teruggetrokken ik, dat kwetsbare ik, lijkt de tijd ook stilgestaan te hebben. Het doet me denken aan de oorlog in Vietnam. Sommige burgers hebben zich tijdens die oorlog uit angst voor die oorlog in de beboste binnenlanden teruggetrokken. Uit angst voor de vijand. Maar toen de oorlog voorbij was, is dat nooit tot hen doorgedrongen. En ze bleven daar ondergedoken in die bossen zitten. En zo kwamen er nog steeds oude burgers tevoorschijn die al decennia lang in het bos zaten, uit angst voor de oorlog. Nog steeds in de veronderstelling dat die oorlog nog in volle gang was, terwijl het al lang afgelopen was. En dat is natuurlijk tragisch. Ze hebben al die tijd zoveel van de vrede gemist. Ook dat teruggetrokken ik in onszelf moet tevoorschijn durven komen, om te ontdekken dat de oude oorzaak van angst en pijn er niet meer is. Dat was toen. Het leeft, dat teruggetrokken ik dus, in de angst van het verleden. En daarvoor is het ook nodig om die oude pijn en die oude angst opnieuw onder ogen te zien. En te doorvoelen. Maar nu vanuit een geestelijke volwassenheid. En dat is heel wat anders dan de kwetsbaarheid van het kind die daaraan overgeleverd was, die daaraan kapot ging. Om dan tot de ontdekking gekomen dat je wel degelijk opgewassen bent tegen dat gekwetst worden. En als je zo een stuk bent doorgegaan met mensen, dan wens ik ze ook vaak toe dat ze heel gauw gekwetst zullen worden. Kijken ze me een beetje raar aan. Maar dat zeg ik dan alleen maar omdat ik hoop dat ze zullen ontdekken dat ze dat kunnen overleven als ze gekwetst worden. Zodat een angst voor dat gekwetst zijn niet langer hun leven gaat bepalen. Dan is er de stelling die ook het grenzen stellen nogal in de weg kan staan. Agressie is per definitie verkeerd. Daar ben ik het dus niet mee eens. Mensen staan soms ook te snel klaar met vergeving. Ik moet de ander vergeven, want anders faal ik spiritueel gezien. Maar soms slaan ze daarin iets belangrijks over in zichzelf. En blijft die zogenaamde vergeving ook aan de buitenkant hangen. Dan is er geen sprake van echte vergeving. Anselm Grün die zegt ergens: zolang het mes van mijn vijand nog in mijn rug steekt, kan ik hem onmogelijk vergeven. Logisch, want dan ben je nog bezig met het overleven van je pijn. En voor ik aan vergeving toekom, dan moet eerst dat mes uit mijn lichaam verwijderd worden. En pas als ik op die manier gepaste afstand heb genomen van mijn vijand, of degene die me pijn doet, laat ik het zo noemen, hè, en die ander niet meer in mijn energie zit, misschien kom ik dan aan vergeving toe. Niet eerder. En de stuwende kracht om die negatieve energie van de ander uit je binnenste te krijgen, dat is een vorm van agressie. Noem het vuurkracht van je ziel. En die agressie, die moet je niet veroordelen, maar die mag je ook koesteren als een bondgenoot. Als de kostbare vuurkracht van je ziel. Agressie is ook daadkracht. Agressie mag natuurlijk nooit een doel op zich worden. En het mag niet aangewend worden door ons ego. Dat is heel wat anders, dan krijg je een heel ander verhaal. Dan wordt agressie negatief. Het is ervoor bedoeld het heilige in onszelf te beschermen en ons te bevrijden van ongewenste indringers. En ik moet dan altijd denken aan dat voorbeeld, hè, dat Jezus de tempel op een stevige manier reinigt. Hij vroeg niet fatsoenlijk: willen jullie alstublieft naar buiten gaan? Nee, hij mepte de tempel leeg. Hij was stevig. Hij was vierkant. Hij liet daarmee die stevige kracht zien. En die tempel, dat is ook ons eigen innerlijk. Ons hoger zelf, de geest in ons, is niet altijd zacht, maar kent ook stevige krachten. En die hebben we soms nodig. En ik merk nog wel eens dat met name spiritueel gerichte mensen heel erg moeite hebben met die ruwe kant van het leven. De harde en de stevige kant van spiritualiteit. Ze veroordelen dit en streven er alleen maar naar de zachte, lichte, zuivere kracht. En daarmee verliezen ze het contact met die oerkracht die ze daarbij ook zo nodig hebben. En dat maakt ze manipuleerbaar. Ik moet dus de ongewenste indringer, en ik krijg natuurlijk op het gebied van demonie ook mee te maken, dan is er in geestelijke vorm een ongewenste indringer en die moet ook door die goddelijke kracht op afstand gebracht worden. Die moet dwars door de mens heen gaan werken. Dan zeg je niet: wil je alsjeblieft weggaan? Dat werkt niet. We leven hier op aarde waar licht en donker elkaar ontmoeten. En veel verschillende mensen hebben deze planeet bewoond, variërend van Jezus tot Hitler, van Mahatma Gandhi tot Idi Amin en alles wat ertussen zit. Daarom hebben we met name hier op aarde die stevige kant ook nodig. En dan kom ik natuurlijk ook bij Lorber terecht. En dan het thema de andere wang toekeren. Lorber heeft er hele mooie, ik moet zeggen, Jezus heeft er hele mooie dingen over gezegd door Lorber heen. In dat werk van Lorber kunnen we lezen wat Jezus te zeggen heeft over die bekende uitspraak, de andere wang toekeren. Die uitspraak is: maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de anderen toe. En in de nieuwe openbaring van Lorber, is in het 10e deel geloof ik, vraagt Petrus aan Jezus hoe het nu precies zit met dit gebod. Hij worstelt daarmee. Hij denkt bij zichzelf, werkt het wel? Hij vraagt Jezus dan ook, zou uw goddelijke leer in dit geval, in het geval van mensen, die hun gedrag tegenover hun medemensen tot ware aartsduivels zijn geworden, niet een kleine uitzondering maken? En hierop antwoordt Jezus, dat is eigenlijk al volkomen duidelijk. Dat men een door en door slecht mens, door te grote langmoedigheid, niet nog meer gelegenheid moet geven om in zijn boosaardigheid te volharden en nog slechter te worden dan hij al is. In dit geval zou verdere toegevendheid van de zijde van de ander slechts een ondersteuning en aanmoediging voor de woekerende slechtheid van de vijand zijn. Jezus is daar dus heel duidelijk. Hij sluit dus even later ook af met de woorden, wees ervan verzekerd dat ik met mijn preek over de naastenliefde de macht en de kracht van het zwaard niet in het minst heb teniet gedaan, doch wel heb verzacht, zolang de vijandigheid tussen de mensen niet zo hevig is geworden dat men terecht van helse toestanden kan spreken. Hiermee wordt ons dus geleerd dat we niet moeten doorschieten in het andere uiterste en die stevige kracht, die Jezus hier ook de kracht van het zwaard noemt, en niet meer laten zijn. Het moet op een gepaste manier toegepast worden. Hoewel Jezus natuurlijk die vergevingsgezindheid verkondigt, laat hij met deze uitleg ook zien dat grenzeloosheid kan leiden tot toenemende agressie. Ja, en onderdrukking van de vuurkracht in onszelf is ook niet goed, ook niet als het op emoties aankomt. We kennen allemaal wel het verhaal van die vriendelijke buurman, waar nooit een verkeerd woord uitkwam, die heel meegaand was. En plotseling hoorde je in het nieuws dat hij zijn gezin en zichzelf om het leven heeft gebracht. We hebben zo de afgelopen jaren een paar van die gevallen in het nieuws kunnen horen. Gelukkig loopt het meestal anders af, maar het is een extreem voorbeeld. Maar die extreme voorbeelden die geven ook vaak de essentie aan. Maar kijk naar irritatie bijvoorbeeld. Veroordeel jezelf daar niet meteen om als je geïrriteerd bent. Maar luister ook eens naar wat dit signaal je eigenlijk zeggen wil. Zijn je grenzen misschien al geschonden? Of ben je zelf over je grenzen gegaan? Heeft iets je te veel kracht gekost? Neem al die gevoelens serieus. Ze hebben je stuk voor stuk iets wezenlijks te zeggen. Dat stellen van grenzen, dat heeft betrekking op twee leefgebieden. Hè? Binnen onszelf en buiten onszelf. Binnen onszelf, ik heb het al even genoemd, de rol van ons geweten, die hele zoektocht naar onze eigen weg. En het gezond grenzen stellen aan ons ego. Heel belangrijk. We mogen ook grenzen stellen aan ons eigen denken. Hè? Op het moment dat ons denken gaat regeren over de krachten van het hart, dan gaan we alles kapot rationaliseren. Dan maken we ook het diepste geestelijke leven in onszelf kapot. En verder moeten we ook de gezonde grenzen kunnen vinden tussen onze mogelijkheden en onze onmogelijkheden, want die zijn er ook. We moeten een helder beeld hiervan hebben en niet te veel en ook niet te weinig van onszelf vragen. Dat grenzen stellen buiten onszelf, dat heeft bijvoorbeeld betrekking op relaties tussen ouders en kinderen, de partnerrelatie, de therapeut-cliëntrelatie. Overal kom je dat thema grenzen stellen eigenlijk tegen. Maar ook op die bovennatuurlijke beïnvloeding van buitenaf, waar mijn andere lezingen hier over gingen. Maar al te vaak merk ik dat wanneer mensen ongewenst bovennatuurlijk bezoek hebben, in de vorm van stemmen, verschijningen, noem maar op, in negatieve vorm, dat ze ook in het dagelijks leven heel moeilijk hun grenzen kunnen stellen. Dus dan spiegelt dat zich op de een of andere manier aan elkaar. Er ligt heel vaak een duidelijk verband. Dus daarom komt ook bij demonische beïnvloeding en de bevrijding daarvan juist dit thema, grenzen stellen, heel vaak en nadrukkelijk aan de orde. Nou, van het laatste aspect, grenzen stellen buiten onszelf, wil ik nog even een aantal voorbeelden geven. En natuurlijk hebben die heel direct te maken met de overtuiging die we in onszelf meedragen. Ouders moeten grenzen stellen naar hun kinderen toe. En kinderen moeten grenzen leren stellen naar de ouders toe. Ik zal bij de ouders beginnen. Allereerst wil ik daarbij opmerken, en ik hoop dat het overbodig is om dit te zeggen, maar toch, er is geen standaardmodel voor het opvoeden van kinderen. En ik denk dat het een van de zwaarste beroepen ter wereld is. Het brengt ook hele grote verantwoordelijkheden met zich mee. Het roept het hoogste, maar ook het diepste in jezelf wakker. En het zal duidelijk zijn dat liefde, aandacht, ruimte, zorg primair, tot de primaire levensbehoeften van het kind behoren. Maar daar hoort ook bij discipline en het stellen van grenzen. Zachte en harde krachten, mannelijke en vrouwelijke energie, moeten ook daarin, op de een of andere manier, in evenwicht zijn. En een grote valkuil bij het stellen van grenzen naar kinderen toe is dat we als volwassenen daar niet consequent mee omgaan. Natuurlijk moet je ieder geval, iedere situatie weer opnieuw toetsen. Maar goed, een bepaald consequent gedrag is wel als een duidelijke lijn nodig, denk ik. Want inconsequent gedrag creëert onduidelijkheid en verwarring bij het kind. En consequent grenzen stellen, dat kost wel heel veel energie, maar het is een diepte-investering. Je krijgt er ook veel voor terug. Als je niet consequent bent, dan moet je namelijk jezelf voortdurend corrigeren. En het is goed om onszelf te corrigeren. Dat zullen we ook binnen de opvoeding naar onze kinderen toe moeten. Maar er moet ook een bepaalde lijn zijn, denk ik. En in onze tijd valt me heel erg op dat dit facet van het opvoeden behoorlijk uit het oog wordt verloren met alle gevolgen van dien. En we moeten één ding goed beseffen. Dat we ontzeggen onze kinderen veel als we geen gezonde grenzen aan hun gedrag stellen. Een kind heeft ook recht op correctie. Zo werd ik eens gebeld door een moeder die mij vertelde dat haar zoontje van 6 bezeten was. Ik dacht, dat zullen we nog wel eens zien, dat laten we nog even in het midden. En ze bezochten mijn praktijk en het jongetje klom overal bovenop. Op een gegeven moment zat hij bovenop de kast. En toen vroeg ik aan de ouders van, doet hij dat altijd bij andere mensen? Doet hij dit thuis ook? Ik vond het een tikkeltje vreemd. En zeg je wel eens nee tegen hem? En toen keken ze me een beetje vaag aan. Wat bedoel je, vroegen ze. Nou, dat zei maar genoeg. Ik zeg nou, als hij iets doet wat jullie niet willen, wat doe je dan? Oh, dan leiden we hem af. Oh. Ik zeg, over 10 jaar, dan denk ik dat jullie je eigen huis kunnen uitvluchten, want dan is hij de baas. Het jongetje kent geen nee, en op het moment dat hij nu een nee gaat horen, raakt hij helemaal hysterisch in paniek. Dat is wat er gebeurde. Hij kon niet met nee omgaan. Kijk, de moeder, die was heel streng en autoritair opgevoed en daarbij ook geslagen. En die had het heilige voornemen, zoals mijn ouders zal ik nooit worden. En die sloeg dus door naar het andere de uiterste en corrigeerde haar kind nooit. Want dat deed haar denken aan haar eigen ouders. Dus die stond niet vrij in de opvoeding. Met als gevolg dat het joch helemaal doordraaide als hij nu met nee te maken kreeg. Nou, in ons leven krijgen we met nee te maken. We moeten ons ego ook leren beteugelen. Dat zullen we als kind al een beetje moeten leren. Het is heel wijs om kinderen met reden te laten inzien waarom zij bepaalde dingen beter wel of niet kunnen doen. Maar aan de andere kant, een urenlange discussie met een peuter van 4 over een simpele huisregel gaat mij te ver. Dan schieten we door. Is mijn mening. Een kind mag leren om te gaan met een duidelijk nee, ook al kan hij dat niet altijd op dat moment helemaal doorgronden. Dat kunnen we van een kind van 4 ook niet verwachten. Dan leert dat kind ook grenzen aan dat eigen ego te stellen. Dan wordt er een andere kracht in dat kind wakker geroepen. Het valt me op dat in de werken van Lorbe daar ook heel duidelijke aandacht aan besteed wordt, aan dit belangrijke stuk. En nu is het nou zo, het valt niet altijd mee om die grenzen te stellen. En over het algemeen merk ik ook dat het moederhart in het algemeen wat sneller overstag gaat dan het vaderhart. Dat is niet per definitie zo. Maar het stellen van grenzen is een typisch mannelijke energie. Daar heeft dat ook mee te maken. En voor alle duidelijkheid, zowel mannen als vrouwen beschikken over zowel mannelijke als vrouwelijke krachten in zichzelf. En die moeten we in evenwicht zien te krijgen. Dus het is iedere keer weer een uitdaging om die fijne balans te vinden in zichzelf. En kinderen, de een is ook de ander niet. Onze oudste zoon Dennis, die kwam ter oren dat een klein achterneefje van mij tijdens de vorst met zijn tong aan de lantaarnpaal had gelekt. En dat moet je niet doen, dan kom je vast te zitten. Maar hij is iemand die gelooft dat niet, zomaar. Dus het was de tijd rond oud en nieuw en op een gegeven moment toen liep hij met een clubje vrienden langs een bevroren lantaarnpaal en toen dacht hij, ik steek die tong eens uit, ik ga toch eens proberen of het wel klopt wat ze zeggen. En toen zat hij vast. En zijn vrienden konden het niet nalaten om flink wat vuurwerk bij zijn voeten te gooien. Dus op een gegeven moment toen was hij een stukje vel van zijn tong was hij kwijt. Dus toen wist hij het. Dus die moet dat even op die manier leren. Nou, die is dus gecorrigeerd door een lantaarnpaal, heeft zijn grens leren kennen. Soms moet het even zo, is niet anders. De ander die neemt genoegen met, hè, van moet je niet doen, oké, dan doe ik het niet. En de ander die moet het even ondervinden, nou prima. Dan moet je het even voelen. Kijk, ouders moeten in hun autoriteit gaan staan zonder autoritair te worden in negatieve zin, denk ik. Ik denk dat daar ergens dat midden ligt. Nu het grenzen stellen van de kinderen naar de ouders toe, want ook dat kom ik nog wel eens tegen in mijn praktijk. En dan gaat het natuurlijk meestal om volwassen kinderen en bejaarde vaders en moeders. Of schoonmoeders natuurlijk. En meestal gaat het dan ook om volwassen kinderen die vroeger nogal flink gemanipuleerd zijn. En dat willen ze dan ook nog wel onder de ogen zien als je ze daarmee confronteert. Maar vaak gaat die manipulatie gewoon op een bedekte manier verder. En dat hebben ze dan niet in de gaten. Nog steeds proberen deze kinderen een soort inhaalslag te maken door alsnog de liefde te verdienen van hun ouders die ze nooit hebben gekregen. Dat maakt ze dus verre van vrij. En oude mensen zijn niet per definitie lief, aardig en onschuldig. Dat is nu eenmaal niet zo. En als de volwassen kinderen zich te veel laten manipuleren, dan verliezen ze daarmee ook een stuk van hun kostbare kracht. En meestal wordt er dan heel strategisch een beroep gedaan op hun plichten en wordt er gespeeld met het schuldgevoel van die kinderen. Immers, hij of zij is al zo oud en hulpbehoevend. Dat kun je toch niet maken om die de les te leren of om daar nee tegen te zeggen. Maar ze gaan intussen wel stelselmatig aan zichzelf voorbij om pa of ma het naar de zin te maken. En soms is dat gewoon nooit genoeg. Ik maak de meest absurde gevallen op dit gebied in mijn praktijk soms mee. En sommige kinderen gaan dan zo ver dat ze er letterlijk aan kapot dreigen te gaan. En de vader of moeder die gaat gewoon door met de strategische terreur. Eert uw vader en uw moeder, zegt de Bijbel. Maar wat is eren? Allereerst, dat mag natuurlijk een ieder voor zichzelf bepalen wat eren is. Maar soms kun je je vader of moeder het beste eren door weg te blijven. Een tijdje, of misschien wel voor altijd. Ik heb gevallen meegemaakt waarin dat laatste het meest voor de hand liggend was. Ik zeg ook altijd, gun die ander de les, nu het nog kan. Draai niet om de hete brei heen. En door je daarna te blijven plooien, loopt die ander misschien juist een hele waardevolle levensles mis. Dan de partnerrelatie. Ik noemde het al even de mannelijke en de vrouwelijke energie in mensen. Carl Gustav Jung noemde deze twee de animus en de anima. En die twee, zo leert hij ons, die moeten als in een heilig huwelijk met elkaar verenigd worden. We dragen, zoals ik al zei, die mannelijke en die vrouwelijke energieën in ons mee. En we zijn er allemaal toegeroepen om die twee met elkaar in evenwicht te brengen. De animus, een typisch mannelijke energie, En die heeft vooral te maken met ons intellect, onze expansiedrang, onze oerkracht en dus ook met het grenzen stellen, het nee kunnen zeggen. De anima, die typisch vrouwelijke eigenschap, die bestaat onder andere uit ons invoelend vermogen, onze intuïtie, ons geduld, de zachtheid, ontvankelijkheid. Ook heel waardevolle krachten. En als een van die beide polen in onszelf wordt verdrongen, dan ontstaat er als vanzelf onevenwichtigheid. Als bijvoorbeeld een vrouw al haar mannelijke energie heeft verdrongen, dan kan ze geneigd zijn die mannelijke energie in haar toekomstige partner te gaan zoeken. En die toekomstige partner zal dan ongetwijfeld een typische macho zijn, die zijn vrouwelijke kanten niet laat zijn. En zo ontstaat er een relatie waarin de man voortdurend het voortouw neemt en ook de beslissingen neemt. En de vrouw die stelt zich dan lekker afhankelijk op en hoeft er zo haar mannelijke kracht ook zelf niet aan te spreken. Dat doet hij wel. Hij bepaalt de grenzen en hij beschermt haar wel. En van de man wordt dus alleen maar gevraagd man te zijn. Hij doet dat maar al te graag, want hij wil vooral ook geen watje worden. Hij hoeft eigenlijk alleen maar de leegte in zijn vrouw in te nemen. En dat is precies wat hij vanuit zijn mannelijke energie ook het liefst doet. Bang als hij is voor zijn zachte vrouwelijke kanten. Want kwetsbaarheid is iets wat hij vermijdt als de pest. Want daar word je immers zwak van. Ik weet, ik druk me ook nu opnieuw een beetje zwart-wit uit. Maar zo maak ik die onderliggende patronen denk ik duidelijk. Er zijn allerlei nuances in te vinden natuurlijk. Maar er komt een moment dat één van beiden geen vrede meer heeft met het oude patroon. En dat hij er ook aan toe is om die andere kant te gaan ontwikkelen. En dan wordt het oorlog in zo'n relatie. En die botsingen die kunnen trouwens heel heilzaam zijn. Na een donderbui dan klaart de lucht meestal ook weer op en wordt de hemel weer helder. In dat oude patroon vormen zij als het ware elk een been van hetzelfde lichaam. En als het ene been struikelt, valt de ander vanzelf mee. En beiden zullen dan de moed moeten hebben dat oude patroon onder ogen te zien. En daar worden mensen kwetsbaar van. En ze worden zich er ook van bewust dat ze eigenlijk voortdurend elkaars grenzen aan het overschrijden zijn. Communicatie is daarin heel erg belangrijk. En hoe vanzelfsprekend dat ook klinkt, communicatie is belangrijk. Als ik nog merk hoe vaker nog gewerkt wordt met steken onder water, dat partners iets aan elkaar duidelijk maken, dat ze niet openlijk uitspreken waar het werkelijk om gaat, dan kan er aan communicatie best nog wel wat gedaan worden. Spreek je uit, ook al leidt het tot ruzie. Hou niet te veel je mond, want dan gaat het van binnen woekeren. Veel gevaarlijker is het om die ruzies te vermijden en de lieve vrede te bewaren. En er wordt niet voor niks gezegd, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En in relaties hebben mensen die ruzie soms ook nodig om aan elkaar te spiegelen, elkaar bij te schaven, te corrigeren en te groeien naar hun eigen heelheid. En dat is dat grote geschenk dat een relatie ons ook brengen kan, dat geschenk van persoonlijke innerlijke groei. Ruzie tussen partners is vaak niks anders dan het rammelen aan de tralies waarachter de partner gevangen zit. Je wilt hem tot bevrijding roepen. Dat mannelijke en het vrouwelijke, ze moeten in evenwicht zijn. Ze bestrijden elkaar niet, ze wedijveren niet om de eerste plek in onszelf. Ze vullen elkaar aan, zoals het hoort. Ze dienen elkaar. En zo krijgt bijvoorbeeld mijn vrouwelijke intuïtie juist meer de ruimte en meer bewegingsvrijheid als ze zich beschermd weet door mijn mannelijke kracht. Zo bedoel ik het een beetje. Ja, ook binnen de therapeut-cliënt-relatie speelt dat stellen van grenzen. Binnen de hulpverlening zijn grenzen ook onontbeerlijk. De cliënt die moet grenzen stellen aan de invloed van de therapeut, door bij zichzelf te raden te gaan of de adviezen het hart werkelijk binnenkomen en daar beaamd worden. En of de adviezen werkelijk bij iemand passen. Ik zeg altijd tegen de mensen die bij me komen als ik ze advies geef, doe er alleen maar wat mee op het moment dat je de echo daarvan in je eigen hart terugvindt. Pas dan moet je er wat mee. Het gaat er nooit om blindelings adviezen van therapeuten op te volgen. En goede therapeuten die zullen dat ook altijd, denk ik, stimuleren. Andersom, de therapeut die moet ook grenzen stellen aan de hulp die hij of zij verleent. Hoeveel verantwoordelijkheid neem ik op mij als therapeut? Doe ik voldoende een beroep op de verantwoordelijkheid van die ander? En breng ik hem daarmee ook voldoende in zijn kracht? Ik mag het niet allemaal gaan proberen oplossen voor die ander. Daarmee spreek ik die kracht in die ander niet aan. En er zijn tegenwoordig in Nederland veel hulpverleningsinstanties die oeverloos blijven ouwe hoeren met mensen, zonder dat er spijkers met koppen worden geslagen. Kost klauwen vol geld, de gezondheidszorg is al zo duur, maar als ik soms de verslagen zie van mensen die bij me komen, die bij een eerste lijns psychiater hebben gelopen, dan vind ik het ronduit schandalig dat daar niet meer aan de orde is gekomen. Dan denk ik, wat doe je al die tijd? En dergelijke verhalen zijn dan ook geen uitzondering. Zo was het bijvoorbeeld de moeder van een verslaafde jongeman die zich doodergerde aan de hulpverlener, die maar bleef roepen hoe positief hij het wel niet vond dat de jongen zijn afspraak was nagekomen. Dat werd een keer of vier gezegd van, goh jongen, wat goed dat je er bent. Prima om dat een keer te zeggen. Maar op een gegeven moment, over de eigen verantwoordelijkheid van die jongeman, werd met geen woord gerept. En toen de moeder hier heel geëmotioneerd op reageerde, werd ze gevraagd of ze misschien rookte. Dan kon ze buiten even een peukie roken. Nou, zei ze, ik rook niet en ik ga ook niet naar buiten, want ik wil dat er nu wat gebeurt. Want wat je nu allemaal vertelt, dat hebben we wel vier keer gehoord. Nu is mijn zoon aan zet. Zie je? Dat is krachtige taal waarmee die moeder eigenlijk de spijker op de kop slaat. En die therapeut die had moeite met die emotionele uiting van de moeder, die jij juist had kunnen ombuigen, als kracht kunnen gebruiken binnen de therapie. Maar nee, de moeder moest weg, want die emotie mocht er niet zijn. Terwijl het zo'n waardevolle kracht op dat moment was, om die jongen wakker te schudden. En ik merk het zelf ook, zodra ik aan een cliënt merk dat hij of zij gewoon niet mee wil werken, op de een of andere manier. Je loopt ook gewoon tegen onwil aan. Soms worden kinderen door hun ouders gebracht. En dan vraag ik altijd af, waarom belt hij of zij zelf niet? En dan bellen de ouders voor een afspraak. Dan denk ik al, ja, wil die ander werkelijk? Want dat is wel een voorwaarde. En als ik ook merk dat ze echt niet meewerken, daar wil ik me best wel een uurtje voor inzetten, maar dan houdt het op. En dan zet ik er ook een punt achter. Want zonder inzet, die je in alle redelijkheid mag vragen van de ander, kom je gewoon nergens. En niet iedereen is bereid die inzet ook te tonen. Voor ik ga afsluiten, wil ik nog even terugkomen op dat vergeven, terwijl het mes van de vijand nog in je rug steekt. Ik heb dat afgeraden. Of gezegd, verlang niet van jezelf dat je dat zomaar kunt. Er is iemand geweest die dat wel op een goede manier heeft volbracht. En dat is Jezus. Jezus riep tegen God terwijl hij aan het kruis hing, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat is heel groot wat hij daar heeft gedaan en dat ontroert me. Maar hoewel hij ons voorbeeld is, moeten wij zijn kruisiging niet willen kopiëren in ons leven. Dat is volgens mij niet wat hij vraagt. Dit stuk hoorde bij zijn leven, bij zijn unieke opdracht. En we kunnen nooit zijn opdracht in die volheid overnemen. En dat hoeft ook niet. Dat stuk is al volbracht. Ik mag dus rekening houden met mijn draagkracht. De draagkracht van Jezus was vele malen groter dan die van mij. Ik mag mezelf niet overschatten, ook niet onderschatten trouwens. Ik mag mezelf op de juiste kracht schatten. De juiste draagkracht die ik heb. En daar mag ik in alle redelijkheid een beroep op doen. Meer niet. We hoeven ons in die zin niet te laten kruisen. De innerlijke kruisiging is genoeg. En voor mij is dat vooral door de poort van de deemoed heen gaan en tot overgave komen. En als het de bedoeling is een groot offer te brengen, dan mogen we dat in alle redelijkheid doen, mits we daar dan ook de kracht voor hebben, anders niet. We mogen daarbij niet aan het heilige in onszelf voorbij gaan. Dat deed Jezus trouwens ook niet. Bovendien mogen we ook nooit vergeten, wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Ik ga nog even een aantal punten kernachtig samenvatten die in mijn verhaal naar voren zijn gekomen. Allereerst, luister naar jezelf. Heb oog en oor voor jezelf. Wat wil jezelf? Blijf ook trouw aan jezelf. Heb ook oog voor de signalen die je op je weg krijgt aangereikt en die aangeven dat je misschien bezig bent je kostbare grenzen te overschrijden of dat je die laat overschrijden door anderen. Negeer die signalen dus niet. Als we goed kijken, er zijn er zoveel in ons gevoel, in onze intuïtie, in ons droomleven, noem het maar op. Wees ook duidelijk naar anderen toe. Laat ja ook werkelijk ja zijn en nee ook werkelijk nee. In een duidelijke communicatie geef je de ander ook de kans je te verstaan. Denk niet voor anderen. Vraag je niet af hoe ze denken. Het is zinloos en het haalt je uit je kracht. Blijf aandachtig aanwezig in het hier en nu. Vlucht niet weg, maar blijf in contact met jezelf en met de omgeving waarin je je bevindt. Voel ook wat je te voelen hebt en blijf daarbij. Accepteer het. Voel je onzekerheid als je niet aan de verwachtingen van een ander kunt voldoen. Want immers, we kunnen allemaal best het woord nee uitspreken, maar het gaat ons om de gevoelens die daarbij losgeweekt worden, wat het met ons doet. Probeer dan, als je die weg ingaat, van nu ga ik echt voor mezelf opkomen, is bij die gevoelens te blijven. Voel wat je voelt. Durf ook zwak te zijn. Door je zwakte te accepteren kun je in contact komen met die grotere kracht die in je is, de kracht van de geest. We mogen dus ook aan onze eigen machtigheid grenzen stellen en weten dat we het allemaal niet op eigen kracht kunnen volbrengen, maar dat we daar de kracht van de geest bij nodig hebben. Dan komen we tot overgave. Durf eenvoudig te zijn. Eenvoud is een geestelijke deugd. Je mag ook zijn zoals je bent, met alle eigenschappen die je bezit. Accepteer jezelf. Door jezelf te accepteren en mild naar jezelf te kijken, nodig je de ander daar ook toe uit. Wees dus echt. Ga bewust om met je aandacht. Want aandacht is energie. Verspil die energie niet, maar geef het een goede bestemming. Met die aandacht kunnen we de geest, het licht in onszelf, ook daadwerkelijk voeden, zodat hij in kracht zal toenemen in ons leven. Onze geest heeft onze liefdevolle aandacht nodig om te kunnen schijnen in ons leven. Weet dat het stellen van grenzen een spirituele deugd en dus ook een levensopdracht is. Maak ook van het stellen van grenzen geen kramp. Doe er niet te krampachtig over. Ga nu niet doorschieten in het andere uiterste door je grenzen te scherp en te hard te stellen. Zoek dat heilige midden. En als laatste, het allerbelangrijkste, word gevoelig voor de geest die God in ons heeft gelegd. Ik wil graag afsluiten met de tekst waarmee ik dat boekje wat ik over dit thema heb geschreven, ik wil alleen maar aardig zijn, ook afsluit. Weet dat wanneer je het heilige in jezelf zo de ruimte zult geven, je het heilige in heel de kosmos dienstbaar bent. Want het gaat tenslotte niet om onszelf. Het gaat om het grote geheel waar wij deel van uitmaken. In die zin zijn de grenzen er niet alleen voor onszelf en is het stellen van grenzen ook niet een daad van egoïsme, maar dien je de ander er even goed mee. We zijn als cellen ingebed in een groter geheel. Er is een voortdurende samenwerking tussen deze cellen, tussen ons allemaal afzonderlijk. We staan allemaal met elkaar in verbinding. En zo mag ieder mens een cel zijn in het geheel en heeft ieder levend wezen zijn of haar eigen unieke plek in de schepping. En juist door het heilige in onszelf te eren, eren wij de grote eenheid van de schepping. Ik hoop dat je dat hoge doel voor ogen zult houden. Alle andere doelen zijn afgoden. Want door het heilige in jezelf te dienen, dien je God. Dank jullie wel voor de aandacht. En dan is het nu pauze, netjes dacht ik.